Enkele afkondiging vooraf, gemeente. Over de kerstkaartenactie. Morgen bij de muntverkoop kunnen ook de kerstkaarten die bezorgd worden door de jeugdvereniging nog ingeleverd worden. Er wordt gecollecteerd in eerste en tweede rondgang voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. En we lezen Gods woord uit Romeinen 3 en Romeinen 10. Romeinen 3 en Romeinen 10. Tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons nu samen zingen, gemeente, uit Psalm 106. Het eerste vers: looft God de trouwe opperheer, geeft hem vrolijk roem en eer, wiens goedheid perken kent nog palen. Ook het vierde vers: wij hebben God op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja, wij en onze vaderen tevens. Psalm 106, vers 1 en 4. Wij doen eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof aan de hand van de 12 artikelen en in verbondenheid met Gods kerk over het rond der aarde. Daarna willen we instemmen met Psalm 95 vers 4. Geloofd zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Psalm 95 vers 4 na de geloofsbelijdenis. U zegt me na in uw hart al dus, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Bidden we eerst om de opening van Gods woord en ons hart en de leiding door zijn Heilige Geest. Mag ik u voorgaan in gebed. Getrouwe Heere, ook vanmiddag stellen we ons eerbiedig voor uw troon die een genadetroon is. Als we uw woord willen lezen en bepreken, als we willen luisteren en leren geloven voor het eerst of opnieuw in uw stem, die helder klinkt in uw woord van oude tijden af in deze moderne tijd. En die heerlijk resoneert in de belijdenis als een echo. Heren, en wij bidden van u, of we nu ook in die kring van belijdende leden, die een levend lidmaat van de kerk geworden zijn en eeuwig zullen blijven door uw trouw, mogen zijn geworden. En daarin ook onze lust en liefde vinden, om u te kennen, om u te dienen, om u te volgen, om u gehoorzaam te zijn op al uw wegen. In ons werk, in onze vrije tijd, in ons persoonlijk leven, in onze relaties. Als we jong zijn, als we oud geworden zijn, als wij sterven moeten, of als wij nog zo voor het leven staan dat we er zin in hebben om onze carrière op te bouwen. Dat toch in afhankelijkheid van u de Heere mag zijn. Geef uw zegen ook vanmiddag, heren, hier in het kerkgebouw en bij de kerktelefoon. Over ons luisteren en spreken, over ons bidden en danken, over ons zingen en stil zijn voor u. Dat het een stil zijn mag zijn tot u. Gedenk ze, heren, die noodzakelijke zondagsarbeid moeten doen in zorgcentra. Wat fijn dat we daar zondags ook een extra accent aan mogen geven voor de mensen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Zegen allen die op die zorg aangewezen zijn. En soms ook heel bewust moeten meemaken dat de gezondheid minder wordt en afgebroken wordt. En u het leven ook gaat wegnemen. We gedenken aan alle families die een geliefde dode betreuren, heren. En misschien juist ook op een zondag daar weer bij bepaald worden. Wij bidden van u of u ook met verstandelijk beperkte mensen wilt zijn en het werk dat onder deze doelgroep van de gemeentes wordt gedaan ook zegenen wilt. Aangepaste erediensten en de catechese en de zorg die er ook voor deze mensen is. U wilt zelf ook als de zielenherder u ontfermen over deze schapen van de kudde. Wij bidden voor de kerk in de verdrukking. Als met gevaar voor eigen leven de naam van de Heere met ere mag worden genoemd. Heere, wat ligt daar vaak een zegen in voor de mensen zelf. En wat is dat ook tot eer van u, levende God, dat men ervoor uitkomt. Ook als men daardoor soms in de gevangenis terechtkomt. Of zelfs het leven erbij inboet. Wil ze allen gedenken. Maar wilt u vooral ook systemen ontwrichten die de doorwerking van uw woord in de weg zouden willen staan. Die moeten het toch verliezen, Heere, want uw genade is onwederstandelijk. Laat dat ook in ons leven zo mogen zijn. We kunnen in het ritme van het kerk zijn. We kunnen onszelf zijn. We kunnen weten hoe het moet in de beredenering en toch onbekeerd. Laat dan ook die genade onweerstaanbaar zijn, Heere, in ons leven. Al werkt u daarin ook in de middellijke weg. Al hebben we ook onze verantwoordelijkheid. Geef, o God, dat we niet onbekeerd zullen sterven. Want dat zal toch wat zijn, om zo onder uw recht de eeuwigheid in te moeten gaan. Wil werken en versterken dat levende contact met u. In dat frisse leven dat de Geest werkt, die je uit Christus neemt. O, dan wordt een mens vernederd in zichzelf. Maar er zit ook nog zoetheid in. Want hij wordt opgericht in Christus. En hij mag zien wie de Heere is. Hij mag God bedoelen. Hij mag de Heere liefhebben en gelovig omhelzen. Heere, wat is dat rijk als u dat geeft. Dat heilgeheim verklaart aan het hart en verzegelt door uw Geest. Dan liggen we voor uw rekening voor tijd en eeuwigheid. En dan kan het beste schokken en blutsen in ons leven. Maar dan zult gij afmaken wat u begonnen bent. Tot op de dag van uw lieve Zoon. Gedenk ons zo met en voor elkaar. Op de preekstoel, op de orgelbank, de koster met zijn zorg over het geheel. De jeugd, de kinderen, de mensen thuis. Mensen die reden hebben tot danken of die bedroefd in de kerk zitten. Heere, ontfermt u zich naar uw herders hart over alles wat u van ons weet en wat u ons geeft en wat u soms onthoudt. Hoor ons in danken en bidden uit genade om Jezus wil. Amen. Wij lezen het woord van de Heere op twee plaatsen uit de Romeinenbrief. Romeinen 3, vers 9 tot vers 26. Romeinen 3, dat is een ernstig hoofdstuk. Vers 9 tot vers 26. En we zingen aansluitend uit Psalm 14. Misschien wil de organist het een keer voorspelen, een beetje onbekende wijs. Psalm 14, vers 1. De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed: daar is geen God. Psalm 14, vers 1. Na de eerste schriftlezing. Romeinen 3, vanaf vers 9. Wat dan, zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want we hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat ze allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen ze bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben ze niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degenen die uit het geloof van Jezus is. Vervolgens lezen we uit Romeinen 10, de versen 9 tot 16. Romeinen 10, vers 9 tot 16, en daar wordt zo mooi in getekend hoe het woord uit de hoge hemel nu in ons hart komt. Romeinen 10, vanaf vers 9. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, iegelijk die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want éénzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een ieder die de naam des Heeren aanroepen zal, die zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien ze niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, aan degenen die het goede verkondigen. Doch ze zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Vers 17 hoort er ook nog bij, gemeente. Tot zover de lezing uit Gods woord. Dan willen we nu weer zingen uit Psalm 14. En nu de versen 2, 3, 4 en 7. Och daalde het heil uit Sion spoedig neer voor Israël. Als God zijn volk uit lijden en banden redt, zal Jacob zich verblijden. En Israël al juichend geven de eer aan zijn Heer. Psalm 14, nu de versen 2, 3, 4 en 7. Wij willen straks na het amen van de prediking zingen uit Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn eigen mond gehoord. Ik vertrouw op God. En wat er verder volgt, Psalm 56, vers 5, als het gezongen antwoord op de prediking. Gemeente, zoals aangekondigd, na een inleidende preek over de Dordtse leerregels, maak ik vanmiddag een begin met de bepreking van dit jongste belijdenisgeschrift. En vanmiddag wil ik aan de orde stellen uit hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels de paragrafen 1, 2 en 3, die we vooraf met elkaar lezen. Dus uit de Dordtse leerregels, achter in uw psalmboek, vindt u de belijdenisgeschriften. Lezen we uit het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels, de paragrafen 1, 2 en 3. Het gaat in het eerste hoofdstuk over goddelijke verwerping en goddelijke verkiezing. De Bijbel gaat open, dat is vanaf het begin heel duidelijk in de Dordtse leerregels. Maar u moet er ook op letten hoe de belijdenis begint. Niet met een stuk verkiezingsleer, maar met de verkiezende God. Dus we lezen eerst uit hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels, de paragrafen 1, 2 en 3. 1. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en aan de vloek en de eeuwige dood zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan, indien hij het ganse menselijke geslacht in de zonde en de vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen. Volgens deze uitspraken van de apostel, de gehele wereld is voor God verdoemelijk. Ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En de bezoldiging van de zonde is de dood. 2. En dat is een bijbeltekst, een combinatie van twee bijbelteksten. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En 3. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertieren, verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Tot zover. Geliefde gemeente, misschien bent u vroeger als kind wel eens weggelopen. Jongens en meisjes, zijn jullie wel eens weggelopen? Dat moet je natuurlijk nooit doen, hè? Stel je voor zo langs de Grift richting Bennekom. Of naar de Amerongse Berg. Of de batterijen daar bij mij in de buurt. Prachtig gebied. En je had zelf niet eens door. Spelenderwijs kwam je zomaar terecht op de Amerongse Berg. Of zat je te bungelen op een steiger boven de Grift, de benen boven het water. En je ouders die misten je. Waar zit dat kind toch? En zodra ze de schrik van hun leven enigszins te boven waren, gingen ze meteen zoeken. Waar zit dat kind toch? Wat is er gebeurd? Zou het al niet te laat zijn, als er maar niet iets ergs gebeurd is? In zorg, omdat je niet thuis was. En ze gingen dus meteen op weg. Ze konden het thuis niet meer uithouden, omdat ze jou misten, weggelopen van huis. Als er op dat moment geen ouders waren geweest die van je hielden, dan was je misschien nooit meer teruggekomen. Als er geen ouders waren geweest die wilden dat je bij hen thuis woonde en bleef, en die geen rust hadden nu ze je misten, dan was het verkeerd afgelopen. En als er toen geen ouders waren geweest die doorgegaan waren met zoeken totdat ze je vonden, dan had je het zelf niet meer na kunnen vertellen. Dan was het voor altijd verkeerd afgelopen. Nou, gemeente, met dit begrijpelijke voorbeeld ook voor de kinderen, wordt eigenlijk de korte samenvatting van de paragrafen 1 tot en met 3 uit de Dordtse leerregels over de verkiezing verklaard. Ik kom daar straks in de preek nogal op terug. En ik schrijf erboven als thema de inzet van de Dordtse leerregels. 3 gedachten. We letten eerst op de ernst van de zonde. We letten in de tweede plaats op de diepte van de genade. En we letten in de derde plaats op de trekkracht van de boodschap. Ik herhaal. De inzet van de Dordtse leerregels. In de eerste plaats de ernst van de zonde. In de tweede plaats de diepte van de genade. En in de derde plaats de trekkracht van de boodschap. Dordtse leerregels, even een verfrissertje uit de eerste preek. Dat zijn 5 artikelen door de kerk opgesteld tegen 5 dwalingen van de remonstranten. Daarom heet het de 5 artikelen tegen de remonstranten. Het eerste hoofdstuk vraagt dus vanmiddag onze aandacht. En daarin ging het over de verkiezing en de verwerping door God. Wat zeiden de remonstranten? Doe je best en God doet de rest. Komt wel goed, zit maar nergens over in. Doe je best en God doet de rest. Dat is niet bijbels. Hoe antwoorden de Dordtse leerregels daar nu op? Bijbels. En dan beginnen ze dus niet in hoofdstuk 1 met het leerstuk dat ons misschien allemaal wel een beetje afschrikt van de uitverkiezing. Zo van, ja mensen, er is nou een uitverkiezing en je hoort erbij of je hoort er niet bij. Dat zou dus dorre dogmatiek zijn. Het moet u opvallen dat de Bijbelse boodschap vooraan staat. De Dordtse leerregels beginnen met God. Hoe ziet God deze wereld? Hoe ziet God ons? Hoe ziet God jou en mij? Dat is geen leerstuk. Dat is de levende God die ons allemaal geschapen heeft. En al geloof je er geen snars van, die God heeft als schepper wel alles over jou te zeggen. Hoe kijkt God uit de hemel dan naar ons mensen? Nou jongens en meisjes, als weggelopen kinderen van huis. Als weggelopen kinderen van hem. Zo ziet God ons. Adam, onze eerste verre voorvader, was volmaakt geschapen. Adam, die had een stel hersens, perfect. Vlak Adam niet uit in zijn intelligentie. Dat betekent dat Adam niet had hoeven te vallen. Adam had niet ongehoorzaam hoeven te zijn tegen God. Hij hoefde niet bij God weg te lopen. Want hij was perfect geschapen. En toch deed Adam dat. Daarom ligt de val ook zo diep. De verlorenheid, mensen, die zit in onze genen. Hij deed het. Hij wilde zelf baas zijn. Hij vertrouwde niet op Gods goedheid. Hij wilde zelf God zijn. Wel op aandringen van de duivel, maar hij koos er zelf voor. Heel bewust. Nou, dat is de zondeval. Zo kijkt God naar ons. Wij zijn weggelopen kinderen van de Vader. Al die geslachten van Adam af, ik zei het al, hij was onze familiehoofd, onze stamvader. En nu hebben al die mensen in Adam gezondigd. En nu staan ze allemaal schuldig, of je dat nou beleeft of niet, aan de vloek en aan de eeuwige dood. Zo beginnen de Dordtse leerregels. Met een bijzin. Aangezien, leest u maar mee, aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en aan de vloek en de eeuwige dood zijn schuldig geworden. Ja, ook de grootste atheïst die niet in God gelooft. Als je tegen God ingaat, mensen, dan moet je het altijd verliezen. Dan komt er dood, ondergang, verderf. Dan gooi je als mens je eigen geluk aan scherven. En dat is nog maar een zachte uitdrukking ook. Want je haalt Gods toorn over je. Zo ligt het. Over jezelf, over je nageslacht. Als een rechtvaardige straf. Hoe weten we dat? Nou, ik heb gelezen uit Romeinen. Er is veel meer uit de Bijbel aan te halen. Maar hier in dat eerste paragraafje, gemeente, staan twee heel sprekende citaten. De gehele wereld is voor God verdoemelijk. Dat is een ernstig woord. Dat is een diep woord. Dat betekent uit mijn ogen naar de verdoemenis. Nou, dat is bout gezegd, hè? Maar dat betekent het eeuwige oordeel. Zij hebben allen gezondigd. Dus het is maar niet omdat dat nou zo beslist is. Nee, het is vanwege de zonde. En er staat nog wat. En ze hebben daarom geen recht. Ze derven de heerlijkheid van God. En dan nog een citaat. De bezoldiging van de zonde is de dood. Dat is eigenlijk een beeld dat je in dienst bent. Hè? Zoals je vroeger verplicht in militaire dienst moest. Dan kreeg je soldij uitbetaald. Daar kon je dan van leven als soldaat. Nou, dat is het beeld hier. Dus bezoldiging van de zonde, de soldij die de slavendienst aan de zonde uitbetaalt, is de eeuwige dood. Of je dat nou gelooft of niet, zo tekent God de mensheid. Mag ik u vragen, kwam u daar nou persoonlijk geestelijk achter? Weet jij dat nou ook in het geloof? Verdoemelijk voor God. Kinderen van de toren, dat zijn diepe dingen, mensen. Veel mensen geloven dat tegenwoordig niet meer. En die remonstranten, die wilden er ook niet aan. Mensen, maak je geen zorgen, het komt toch uiteindelijk voor allemaal goed. Maar we moeten wel eerlijk naar de Bijbel luisteren, nietwaar? En daar ging het om, op de Dordtse synode. Als je nou even onderaan begint, hè, als je nou alleen het journaal ziet, als je nou alleen de kranten leest, als je nou alleen eens om je heen kijkt, dan is toch het leven van 2007 een dagelijkse illustratie bij deze diepe woorden. Verdoemelijk voor God. De dood is tot elk mens doorgegaan. Mag ik u maar een bepaald aantal concrete voorbeelden noemen? Al-Qaeda, die op 11-12 in Algiers een bomaanslag pleegt. De verhouding tussen Pakistan en India, een godsdienstig verschil, en dat maakt het juist zo fel dat er ook mensen voor sterven. In Nederland, man en vrouw die door schulden besluiten hun kinderen en zichzelf te doden. De man overleeft het dan nog en die kan het nog navertellen. Of ik denk aan mevrouw Betancourt in Colombia, ontvoerd. Nou, de hele wereld. Nederland niet minder dan Afrika. Dat is dan nog de buitenkant. Maar als dat nou door de Heilige Geest ook binnen in me komt. Kijk, dat heb je in Nederland ook nog wel. Mensen voelen soms iets aan van die doem. Hè? Dat doemdenken, al is dat tegenwoordig niet meer zo in. Dat die doem over het leven. En die willen eraan ontkomen door wervelende shows of een weekendje dit en een vakantietje show, zo. Dat is natuurlijk ook niet op zich niet verkeerd. geldzucht, verslaving. Maar als de Heilige Geest je aan die doem ontdekt, mensen, dan vlucht je altijd naar Christus. Kijk, er staat in het stukje van paragraaf 1 dat ik overgeslagen heb. We staan allemaal schuldig aan de eeuwige dood en daarom zou God niemand ongelijk hebben gedaan indien hij het gehele menselijke geslacht in de zonde en de vervloeking had willen laten. Wij hebben er onszelf in gebracht. En als God ons daar nou in zou willen laten, dan zou niemand hem ter verantwoording kunnen roepen. Of nog een stapje verder. En om de zonde verdoemen. Dat is de hel. Er staat dus niet van je bent niet uitverkoren en daarom ga je naar de hel. Maar vanwege je zonde eeuwig veroordeeld. Dan had niemand kunnen zeggen, ja, maar dat geldt voor een ander, maar niet voor mij. Dus God zou niemand ongelijk hebben gedaan als hij deze weg was gegaan. En toch doet God dat niet. Dat is nou verkiezing. Toch doet God dat niet. Dat is verkiezing. Er straalt licht van zijn aangezicht. Voor wat voor mensen? Voor weglopers. En een kind kan onbewust weglopen. Spelenderwijs. Maar hier is het heel bewust. Zoals Adam heel bewust gekozen heeft tegen God. Als er toen geen God was geweest, gemeente, die anders was dan wij, gevallen mensen, dan zou het verloren zijn. Als er toen geen Heere was geweest, die in trouw en liefde weende eigenlijk om het gemis van Adam en Eva. Als daar wordt gezegd in Genesis 3 door de Heere tegen Adam, waar zijt gij? Dan staat dat in het Hebreeuws in een vorm waarin ook het woord klaagliederen is gesteld. Dus je hoort er in dat vragen van de Heere iets van verdriet in door. De mens is niet op zijn plaats. Als God niet zo zou zijn geweest, nou dan was het inderdaad waar paragraaf 1 mee eindigt. De soldij die de zonde uitbetaalt is de dood. Maar het mag zo eindigen. Ik vervolg die tekst vanuit Romeinen 6. Maar de genadegift van God is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. En dan ben ik bij het tweede paragraafje. Ik weet u of u hem nog kent, gemeente. Peter Schelen, dat is een man die een boek geschreven heeft over de evolutietheorie. En dat het helemaal niet zo aannemelijk is om die evolutietheorie als een soort evangelie te verkondigen. Maar hij was ook altijd heel goed in straatevangelisatie. Misschien hebt u via de EO er wel eens wat van gezien. En die evangelist Peter Schelen, die vroeg een keer in Amsterdam, in de Kalverstraat, aan de mensen of ze geloofden in buitenaards leven. Gelooft u, mevrouw, dat er buiten deze aarde ook nog leven is? En hij kreeg natuurlijk heel verschillende antwoorden. Sommigen geloofden het wel en anderen geloofden het niet. En die mensen die dat dan wel geloofden, die stelde hij de volgende vraag: gelooft u dat zo'n buitenaards wezen leven ook nog eens een keer kan landen op onze planeet? Weer heel verschillende antwoorden. Sommigen geloofden het niet, anderen geloofden het wel. En tegen die mensen die het wel geloofden, zei hij dan heel confronterend eigenlijk: dat is al gebeurd, mevrouw. Dat is al gebeurd, meneer. Want God is in Christus Jezus geland op deze aarde. Ik zeg het maar zoals hij het in een van zijn boeken formuleert. Als mens, onder de mens, als afgezant, als middelaar tussen God en ons. Ik vond dat een prachtig voorbeeld om nou met paragraaf 2 te starten. Dan moet u op dat woordje maar letten. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard. Dat inderdaad de Heere Jezus Christus gekomen is op de aarde. Dat Hij zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. Het is een combinatie van die twee teksten die daaronder staan. 1 Johannes 4 vers 9 en Johannes 3 vers 16. Eigenlijk is dat de hele Bijbel in één kernzin. Dus een eeuwige verdoemenis, paragraaf 1, dat zou verdiend zijn. Maar als een scharnier van de Bijbel, waardoor we door die deur die God openhoudt naar binnen mogen kijken en mogen horen dat God van eeuwigheid af op zondaren heeft gerekend. En door die open deur van het evangelie die in Christus werkelijkheid geworden is, klinkt dat lied van Gods vrije goedheid voor een arme zondaar op de toonhoogte van de Heilige Geest. En dan mag je horen, in Johannes 3 vers 16, daar staat dat hij de wereld, de kosmos, niet laat schieten. Dat is eigenlijk zijn sieraad, zijn scheppingswerk, niet prijsgeeft aan het eeuwige oordeel, niet prijsgeeft aan de duivel. En dat hij, die God tegen wie we gezondigd hebben, daarom een weg uitdenkt om ze terug te krijgen, opdat zijn huis vol wordt. Een God die van zondaren houdt. Gemeente, wat een wonder. Die weggelopen kinderen achterna komt. Echte liefde van God die niet ophoudt als je er tegen ingaat, want dat hebben we allemaal gedaan en dat doen we nog gedurig. Maar echte liefde die blijkt juist als je tegen hem ingaat. Er staat in het Grieks een prachtig woord. Dat betekent goddelijke liefde die schenkt zichzelf weg. Nou, dat staat haaks op liefde van deze tijd. En wat zingen ze toch op alle radiozenders 538 voorop? Over love. Nou, dat snapt iedereen, hè? Dat snapt iedereen. Ja, ik weet niet precies hoe ik het moet zeggen. Ik was een keer in Canada en dan moet je dat meer met een U zeggen. De tieners die zeggen dan love. Maar wat is dat voor liefde tegenwoordig? Dat is aan je trekken komen. Niet waar? Dat is behoeftebevrediging. Dat is een 2 euro in de automaat en een kroket eruit en je maag vullen. Dat is liefde tegenwoordig. Dat is liefde die eist. En als ze een mooiere zien dan jij bent, nou dan ben je afgedankt. Maar hier staat in Johannes 3, agapao, goddelijke, neerbuigende liefde. Mag u het verstaan? Voor verdoemde mensen in zichzelf. Die alles moeten missen naar recht en dan geen vuist kunnen maken. En die nu mogen ontdekken dat er een hand Gods is. Die slaat aan het kruis. Maar die nodigt om Jezus. Opdat een ieder die gelooft niet verloren zou gaan. En dan moet ik erbij zeggen, dan zijn de mensen op aarde toch niet aardig. En dan vallen ze toch niet mee als het erop aankomt. Nee. Nee. Ze vallen met Adam heel diep. Maar ze worden nu door God in Christus opgevangen. Doordat God zijn Christus nog dieper laat dalen dan dat wij gevallen zijn. Want wij zijn nog niet in de hel. Maar God gaat zijn Christus nu in de hel laten afdalen om de zondaren te redden. Mensen, dat is liefde. Dat is liefde. Gods liefde. Dat is het unieke van deze God. Dat vind je er maar één van en dat is de God van de Bijbel. Dat is de Vader van de Heer Jezus Christus. Eén van buiten deze aarde. Die op de aarde gekomen is als levend wezen. Zoals Schelen dat zei in Amsterdam in de Kalverstraat. En tot ons komt, ik citeer Paulus in 1 Timotheus 2 vers 5, als de mens Jezus Christus. Nou zijn wij zo ver van God afgevallen. Kan God nou nog dichterbij komen? Ja, door de Heilige Geest moet hij je hart binnenkomen. Dat wil de Heer ook nog doen. Zo dichtbij komt hij. Wat een wonder van goddelijke, eenzijdige, zichzelf opofferende liefde van God. Kijk, u kunt uw kinderen heel goed hebben opgevoed. Ook geestelijk bedoel ik dat, kerkelijk. En dat je toch moet meemaken dat je kinderen afdwalen, mensen. Dat is heel erg, dat voorkomt. Maar al kun je er misschien niet meer zo goed mee praten, omdat ze niet geloven, blijven toch je kinderen. En je houdt de deur voor ze open. Je kan misschien wel eens een keer ruzie gemaakt hebben en in een emotionele bui gezegd hebben, je komt er nooit meer in. Als je de Heere verlaat, dan trap je me mee op het hart. Maar als je zelf van de Heere houdt, dan heb je ook iets van die agapao-liefde. Van die goddelijke liefde. Dat je deur open blijft voor die kinderen. Dat je hart open blijft voor die kinderen. Al gaat het misschien ook van kwaad tot erger, gemeente. Het blijven je kinderen. Er is altijd een weg terug. Ik keur je visie niet goed en je levenswijze niet goed. Maar om Christus wil blijf ik je toch zoeken. Blijf ik toch van je houden. Nou, dat kan een kind van God. Ja, niet in eigen kracht. Maar daarvan is die echte geschonken liefde uit de hemel het geheim. Want die liefde is nou volmaakt in Gods hart, gemeente. Hij zegt, ze zijn allen in zonden ontvangen en geboren, kinderen des toorns. Maar bij de doopvond zeg ik al, ik wil je God zijn. Met vaderlijke liefde. En Christus wil zijn offer aan je hart toepassen door de Heilige Geest tot vergeving van de zon. Nou, zo'n God is er maar één, gemeente. Kijk maar naar het kruis, waar de Heere alles gegeven heeft, heel persoonlijk. En zo staat het er ook, hè. Dat nou nooit om dat kruis heen gaat. Dat is heel belangrijk ook voor het spreken over de verkiezing. Kijk je maar naar paragraaf 2, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat we zouden leven door hem. En opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. Al moet God zijn kinderen straffen, want ze hebben de godsdienst vaarwel gezegd. Toch legt hij de straf op Jezus. Vergelijk die weggelopen jongen, hè? Jongens. Meisjes. Weggelopen misschien aan de grift, Amerongse berg, en opeens hoorde je roepen. Opeens hoorde je roepen, je naam. Jan, Gerda. Hé, dat is moeder. Zo kan moeder alleen maar roepen. Eindelijk gevonden. Nou ja, en dan zijn vaders en moeders natuurlijk best emotioneel, en misschien heb je wel een tik voor je broek gekregen. Hoe kon je dat toch doen, zo ver weglopen met gevaar voor je leven? En ach ja, wat zeggen ze dan, zulke ouders, niet waar? Zo gaat het. Hè? Nou, dat heeft God nou gedaan, al in het verloren paradijs, gemeente. Toen Adam en Eva niet op hun plaats waren, toen is hij ze al achteraan gegaan. Totdat hij ze vond. Zoals de Heere Jezus dat zo prachtig in de gelijkenis van het verloren schaap ziet, zegt. Dat verloren schaap, door eigen schuld een verloren schaap, de kudde kwijtgeraakt, de herder kwijtgeraakt. Hij ging het achteraan totdat hij het vond. En er rammelt hij het niet af, maar dan maakt hij het los uit de doornen. En dan draagt hij het terug naar de stal, in de gemeenschap van zijn vader. Het is alleen die goddelijke liefde die de achtergrond is van dit belijdenisgeschrift. Die zondaren mist en zondaren zoekt en zondaren vindt en zondaren verzoent en zondaren vernieuwt tot kinderen van God. Kijk, dat gaat niet automatisch. Die remonstranten zeiden, ik zei het al in het eerste punt van, mensen maken je er niet druk om, die gereformeerden die maken het veel te zwaar en veel te nauw, die zetten de deur op een kier. Het komt allemaal wel goed met jullie. Uiteindelijk zal de hel leeg blijken te zijn. Je hoeft niet verloren te gaan. Nou ja, dat wens je iedereen toe niet waar. Je hoeft niet verloren te gaan. Maar dan moet het wel in Gods weg. En wat moet zo'n mens dan doen? Wat staat er in het derde paragraafje? Hè? Door wie dienst de mensen worden geroepen tot bekering en het geloof in Christus, de gekruisigde. Weer dat kruis van de Heer Jezus en de levende Here centraal. Die stem van moeder, die stem van vader aan de grift. Jan, Gerda, waar zit je? Hier ben ik. Zo roept God. De kracht van die stem in het leven van Gods kind. En als je dan die stem mag horen en verstaan met je hart. Nou dan leer je geloof. Dan valt er bekering. Dan is er een ommekeer. Niet meer van huis af naar de grift toe. Maar dan is er een ommekeer in je leven. Van de zonde af en van de wereld af waarin je vergaloppeerde. Naar de Here toe. Nou en als zo'n kind dan door zijn vader of zijn moeder gevonden is. Nou dan is hij natuurlijk ook best blij dat hij zich realiseert dat hij weer thuis kan komen. Niet waar? Dan slaat hij de armen om zijn vader of zijn moeder heen. Oh, was u me kwijt? Ben ik dan zo ver weggelopen? Hij had het zelf niet eens door. O gemeente, als die goede herder je vindt in je zonde. Als die goede herder je losmaakt uit de banden die je binden aan de duivel. Als die goede herder je optilt en terugbrengt. Kijk maar eens in de kinderbijbel, jongens en meisjes. Ik was vroeger altijd onder de indruk van een plaat in de kinderbijbel. Dat die goede herder inderdaad dat schaap vond en terugbracht naar de kudde. En hoe deed hij dat? Hij legde het op zijn schouders en hij hield met beide handen twee poten van dat schaap vast. En ik dacht altijd, maar nou kan hij niet meer weglopen, want nou wordt hij gedragen. Nou kon hij alleen nog maar huilen. Huilen van dat hij de klappen niet kreeg, maar dat de Heer Jezus de klappen kreeg en dat hij veilig thuisgebracht werd in de stal van de Vader. Is zo door het werk van de Heilige Geest in jouw leven het licht opgegaan. Aan de ene kant van de ernst van de zon, maar aan de andere kant ook voor de diepte van de genade. Dat hij zich nou zo buigt, God in Christus door de Heilige Geest, dat hij je vindt. En dat hij je dan niet aframmelt, maar dat hij je draagt, opneemt en terugbrengt in het huis van de Vader, in de vreugde van de Here, in de vrede van de Vader. O mensen, als dat verstaan wordt, dan moet de hand op de mond. Here, indien u mij voorbij gegaan zou zijn, het zou terecht zijn. Maar u hebt me toch gezocht. En u hebt me toch gevonden. Dat is enkel uw liefde. O mensen, dan krijg je hem zo lief. Dan krijg je hem zo nodig. En dan wordt hij zo groot voor je. In die van God geschonken bereidwilligheid. Om mensen niet verloren te laten gaan. Maar om te redden. En te maken tot kinderen van God. En dan ben ik bij het derde punt, gemeente. De trekkracht van de boodschap. Ja, dat moet nou verkondigd worden. Dat is vanaf het verloren paradijs de prediking van het evangelie. Daar staat in paragraaf 3, opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap. tot wie hij wil en wanneer hij maar wil. Nou, dat is vanaf het verloren paradijs altijd maar doorgegaan. Hij doet het zelf. Dus daar kun je er ook van op aan, hè? Hij staat er zelf achter. Hij staat er zelf garant voor dat dat woord ook waarheid wordt. Elke tijd, elke situatie, elke dienstknecht. Eén met deze gave, de ander met die gave. Zoveel belang heeft hij erbij dat die mensen dat evangelie horen, zich bekeren en zich geloven. Er zit natuurlijk achter dat de mens nooit uit zichzelf naar de Heere zal vragen. Dat zeiden de remonstranten wel. Doe je best en God doet de rest. Nee, dat is een afgesloten weg. Maar nu neemt God zelf het initiatief. Al in het verloren paradijs is hij de heilsboodschap. En mag ik de lijn even doortrekken? Adam, toen hij de naam van zijn vrouw veranderde. Noach. Deze zal ons troosten, prediker der gerechtigheid. Abraham, de profeten in het Oude Testament. Christus Jezus zelf, het woord, de waarheid en het leven. Al zijn dienstknechten. Paulus, Willibrord, Luther en Calvijn. Bunyan, Spurgeon. Hendrik de Kok met COCK en dominee Erkok met KOK, je grootouders, je vader, je moeder, die je over de Heere vertelden, je vriend of je vriendin, die niet zwijgen kan van wat de Heere aan je ziel, aan haar of zijn ziel heeft gedaan. Nou, die boodschappers die zijn er geweest zolang de wereld bestaat, en ze zullen er blijven totdat de wereld vergaat. God staat er zelf voor in. Waarom? Er is ruimte. Verkiezing, dat betekent er is ruimte bij God voor verloren zondaar. En hij zet zichzelf in om u, om jou, om mij te roepen en te brengen tot zaligheid. Dat is de boodschap van de Dordtse leerregels. Voluit schriftuurlijk. Uitverkiezing, dat is geen blokkade tot de zaligheid. Dat is juist het geheim van de zaligheid. En als je in die boodschap met God te doen krijgt, dan is er nog nooit tegen jou, tegen u gezegd: ja, maar voor jou kan het niet. Want God is waarachtig over zijn spreken. Dus als we over de uitverkiezing gaan preken, en als God ons het geeft in de komende maanden, dan spreken we niet over een of ander geheim plan, een soort grote loterij met veel nieten. Hè? Je wint eigenlijk nooit een prijs. Sommige mensen maken dat er wel van. Een grote loterij met veel nieten. Geen prijs. Maar dan willen we luisteren naar de Bijbel. Gods stem. Vol van genade en waarheid. Daarom staat er ook in paragraaf 3. Zeer blijde boodschap. Ook als de Heere de zonde aanwijst. Ook als de Heere afsnijdt in het leven der genade. Ook als ik moet inleven. Voor mij kan het niet als ik zie op mezelf. Maar ik moet ook niet zien op mezelf. Ik moet zien op die levende God. En dan is er niets naargeestigs of deprimerends aan de uitverkiezing. Dat beweerden de remonstranten. Bij die gereformeerden moet niet zijn, hoor. Want daar word je wanhopig van. Dat was een karikatuur die ze voorstelden. En daarom heeft de Dordtse synode ook heel bijbels geantwoord. Want als je dat echt mag verstaan, wat de Bijbel zegt over de uitverkiezing, dan is dat een trooststuk. Ten troost verspreid in smart. Als er geen uitverkiezing zou zijn, gemeente, dan zou er geen zaligheid zijn. Dan zou er geen blijdschap zijn. Dan zou er geen heilszekerheid zijn. Dan zou er geen groei in het geloven zijn. Dan zou er geen volharding zijn. Dan zou er geen toekomstperspectief zijn. Dan zou er geen aanbidding van de Heere zijn. Dan zou God niet aan zijn eer komen. En dan doet de Heere dat niet mondjesmaat. Dat maken de mensen ervan. Maar ruim en rijk en vast en zeker. Christus de gekruisigde. Dan kijk je God in het hart. Hoe diep de zondaar ook in de put van de verlorenheid is gevallen. En daar zit je nog veel dieper in dan dat je zelf ooit kan bevatten. En dan komt Allah langs en dan zegt Allah, red jezelf, kom er maar uit als je kunt. En dan komt Christus langs en die daalt af in die put. Hoe diep die put ook is, en ik zeg opnieuw gemeente, die put is dieper dan je denkt. En hij komt onder je. Dat is nou goddelijke zondaarsliefde. En hij vangt je op en hij draagt je omhoog. En hij neemt je mee. Hij verzoent zelf de schuld aan het kruis. Ik aan het kruis. En zo red ik u, o gemeente, opgeraapt te worden als een dode zondaar. Levend gemaakt te worden door die doorboorde hand. Een plaats te hebben in de aandacht van Christus. Wat is dat groot? Wat is dat een wonder? Wat is dat genade? Wat is dat evangelie? Gedragen te worden in de schoot van de Vader. En dan te mogen weten, nooit meer verloren te hoeven gaan. Vanwege het welbehagen Gods. Nou, laat dat gepreekt mogen worden, gemeente. Laat dat gepreekt mogen worden. Mag u er al bij horen? Mag u dat geheim verstaan? Mag u uit dat wonder leven? U zegt, ik weet het nog niet zeker. Dat kan. Ik las bij Thomas Boston een prachtig voorbeeld. Jongens en meisjes, jullie hebben allemaal wel eens gymnastiekles, denk ik, hè? Ik vond vroeger altijd leuk de touwen in de gymnastiekzaal. Dan kwamen die touwen zo in de zaal te hangen en dan moest je erin klimmen. Van beneden naar boven. En om niet langs die touwen te glijden, want dan kon je nog blaren op je handen krijgen. Dan kon je je handen in een soort krijtstof wat stroef maken, zodat je die touwen beter kon vastgrijpen en vasthouden. Nou, Thomas Boston zegt in de viervoudige staat van de mens, dat nou die belofte van de Heere als touwen hangen in onze verloren wereld. Prachtig beeld, hè? En bovenaan zitten ze vast in Gods zondaarsliefde. En die touwen hangen maar in de wereld naar beneden. Zoveel beloften des Heeren er zijn, zoveel touwen hangen naar beneden. En ze zijn ja en amen in de Heere Jezus Christus. En hoe merk je dat nou? Nou, hoe kwamen wij nou boven in die gymnastiekzaal, in die touwen, door ze vast te pakken? Dat is nou geestelijk ook zo. De hand op de belofte leren leggen. En dan dat krijt, hè, die krijtstof, daar zorgt de Heere ervoor dat je hand er niet van afglijdt. Want hij is getrouw en waarachtig. En dan het wonder, hoe je ook aan dat touw hangt, hoe zwaar je ook bent vanwege de zonde die niet voor God kan bestaan, dan klem je je des te vaster aan die touwen, niet waar? Want je denkt, oh, het touw zal toch niet breken? Wie ben ik voor God? Dan mag het licht opgaan wie God is voor jou. Dat touw breekt niet. Want dat touw zit vast in het welbehagen Gods. Koorden van goedertierenheid. Dat is nou uitverkiezing. Dat is nou uitverkiezing. En hoe kom je daarachter? Door in de weg van de prediking van het evangelie vast te grijpen je aan die belofte des Heeren. Die hangen als koorden van goedertierenheid in ons leven. Mensen, dan kom je niet om, maar dan kom je goed uit, want God is goed. God doet goed. En God heeft eeuwig recht op onze volmaakte lofzang. Amen. Met dankzegging en gebed. Heere, wat een wonder dat het alles van u uitgaat en dat u de koorden van uw beloften neerlaat in deze wereld als klimtouwen in de gymnastiekzaal. En die hangen helemaal tot aan de grond, onder handbereik. Dat is pure genade. Dat is eenzijdige zondaarsliefde. Wie geen genade kent, die snapt het niet. Maar wie genade kent, die verstaat het. Dat wonder dat u de eerste bent en dat u de eerste blijft. En dan durven we misschien niet te zeggen dat we uitverkorenen zijn, heren. Dat is ook zo'n groot woord. Maar als we die touwen mogen vastgrijpen die de belofte van u zijn, daar ligt het geheim in. Dat doet een mens ook niet van zichzelf. Dan bent u al begonnen met de trekkracht van uw woord. Dat is rijk. Dat is groot. Dat ligt vast. Dat blijft ook een strijd om steeds maar weer die koorden vast te houden in de handen van het geloof en in het leven van het geloof. En achter u de Heere te volgen op al uw wegen. Maar dat is ook een goede strijd, zegt zelfs Paulus. Om los te laten wat wij zo vaak in handen nemen als het laatste houvast. En ons werkelijk te geven aan wat waarde heeft voor tijd en toekomst. Heren, wij bidden van u, als we een start maken met de bepreking van de Dordtse leerregels, of u ons de belijdenis te verstaan wilt geven in het licht van uw woord. En dan niet alleen maar in de zuiverheid van de leer, maar ook in het leven en in de beleving van het geloof. Het is niets in ons, het is alles uit hem. En zo gaat Gods volk naar Jeruzalem. En ondertussen, onderweg, hebben ze oog voor de wereld, oog voor elkaar, oog voor uw woord. Heere, wil dat nog uitwerken in hart en leven. Zegen al uw kinderen die mogen verstaan dat u met hen begonnen bent. Wil ze verder leiden, Heere, afbreken in onszelf en opbouwen in u de Heere, dat we meer en meer zouden leren van de genade van u. Er is zoveel te leren, er is zoveel te ontvangen. En we moeten eerlijk zeggen dat we zo vaak ook beneden de maat leven, karig. En soms dan ook uitstralen alsof God een karig God is. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we zouden doen dat u maar zo'n karig Godje bent, met eerbied gesproken, wat mensen vaak van u maken. Maar dat we werkelijk uw eer zouden bedoelen, uw lof zouden bezingen en de aanbidding aan u brengen. Heere, bekeer ons als we nog voor eigen rekening leven, voordat het te laat is. Het kan zomaar eeuwigheid zijn. En wilt u zelf daartoe ook ons roepen als weggelopen kinderen, opdat we zouden horen en ophoren van uw heerlijke naam. We bidden voor het werk in de gemeente ook de komende week. Geef moed en kracht. Zegen de scholen, Heere, ook als ze zich voorbereiden op het kerstfeest. Dat de teksten en versjes geleerd mogen worden en opgezegd. Geef ook een fijn kerstfeest met onze oudere broeders en zusters. Komende woensdag willen ons nabij zijn, ook in de laatste adventsdagen die we ingaan. En in geloof en verootmoediging en met verwachting naar het kerstfeest laten heen leven. We bidden vooral voor hen die het moeilijk vinden om deze kerstdagen te beleven. Zoveel onvrede misschien, zoveel bestrijding, zoveel verdriet. Zo zal het hier ook blijven, Heere. Maar Gij uit de hoge hemel aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Wij bidden om vergeving van onze zonden, ook onder de heiligste verrichtingen. En wij bidden om uw zegen over uw woord, over het getuigenis, tot zaligheid en tot eer van uw naam. Zegen onze gaven, Heere, en geleid ons ook verder deze zondag. Dat vragen we uit genade, om Christus wil. Amen. Na de inzameling van uw gaven willen we nog zingen uit Psalm 97, vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al de oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Psalm 97, vers 7. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zeker.